de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik zal, zolang ik leef, bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschiet. Onze lofzang deze zondagmorgen is uit Psalm 89, vers 1, 3 en 4. Eerste, derde en vierde vers, Psalm 89. stellen ons nu onder Gods heilige wet. Dat willen we vanmorgen doen door te luisteren naar de wet zoals die klinkt in Deuteronomium 5. Daarna zingen we in antwoord Psalm 86, vers 1 en 2. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden. Zie mijn bittere ellende. Eerste en tweede vers, Psalm 86. Hoort nu de wet des Heren. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat ge die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk ook gij. Want ge zult gedenken dat ge dienstknechten in het land Egypte geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echtbreken, en gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Gij zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Laten we samen bidden. Heer onze God, we danken u dat het zo is dat we hoopjes ellende die we soms zijn, dan toch mogen komen en dat gij er opnieuw bent, dat gij antwoordt. Doe ons ook vanmorgen verstaan. Geef dat we dat antwoord dan ook horen. Dat we niet het gevoel hebben dat onze gebeden klinken als tegen een muur of verloren gaan in een lege ruimte. Maar dat gij nabij zijt, zeker hier, in het woord, in het sacrament volgende week. We danken u dat gij u steeds weer ontfermen wilt over mensen die alles verkeerd doen. We belijden u dat we in gedachten en handelen meer de weg zijn gegaan van die ander. In elk geval de zuigkracht ervan gevoeld hebben en ja, er toch ook door aangetast zijn. Die ander, het beest, de antichrist. O God, wilt u onszelf vasthouden? Trek ons met uw liefde koorden steeds weer naar u toe. Dat we staande blijven, dat we volharden in het geloof. Niet vluchten voor onze verantwoordelijkheid. Niet vluchten voor u. Maar in Jezus Christus vluchten tot u. Maak het ook vanmorgen voor ons allemaal tot een gezegende dienst. Voor de kinderen tot een gezegend samen zijn op de zondagsschool. Laat uw Pinkstergeest waaien. Laat harten worden vertroost. Laat uw gemeente, de gemeenschap onder ons worden gebouwd. Dat we er zijn voor elkaar, in uw naam. Om de nood te verlichten, om elkaars lasten te dragen. Richt zo opnieuw onze gedachten en harten op u alleen. In Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift. We gaan opnieuw verder met de openbaring van Johannes. Vanmorgen lezen we hoofdstuk 13. Dat is ook het hoofdstuk dat we overdenken. Openbaring van Johannes of aan Johannes. Hoofdstuk 13. Zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna en ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En ze aanbaden het beest zeggend, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hoore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee horens als van een lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat ze een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Zover deze schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en bewaren. Halleluja. We zingen eerst nog met elkaar, terwijl de kinderen naar de zondagsschool gaan, Psalm 90, vers 8. Laat Heer uw volk uw daden zien en leven, en laat uw glans hun kinderen omgeven. Laatste vers, Psalm 90. Met het zingen van gezang 405, vers 1, 2, 3 en 4. De eerste vier versen. van gezang 405. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, verder met de openbaring van Johannes. En dan moeten we oppassen dat het vanmorgen niet allemaal al te somber wordt. En dat voorkomen we alleen door het verband niet te vergeten waarin hoofdstuk 13 staat. Hoe verschrikkelijk de macht van de draak, de oude slang, de duivel ook is. We mogen blijven bedenken wat hoofdstuk 12 zei. De hemelvaart van Jezus betekende de uitvaart van de Satan. De draak is uit de hemel geworpen. Zijn stem, zijn aanklacht tegen alle mensen, tegen ons, klinkt in de hemel niet meer. Het was de prediking van de hemelvaart. En ten diepste kan hij ook niets beginnen tegen de vrouw, waarvan in hoofdstuk 12 sprake was, tegen de gemeente van Christus. Hij begrijpt niets van het geheim, hoe de gemeente van Christus, hoe het volk van God in de woestijn gevoed wordt met manna, met brood en wijn. En hoe bedreigend de dingen ook zijn die hier in hoofdstuk 13 staan, we zullen ze direct betrekken ook bij hoofdstuk 14 volgende week. De viering en dankzegging van het heilige avondmaal. Dus dat hoop ik dan maar dat u dat zo blijft horen. U moet de tonen van deze morgen blijven horen tegen de achtergrond van de preek op de hemelvaartsdag en de dienst van woord en sacrament volgende week. Want somber en dreigend is het wat Johannes in hoofdstuk 13 beschrijft. En we verstaan er ineens iets van wat die stem uit de hemel bedoelde, die in hoofdstuk 12, vers 12, na de uitvaart van de draak zei: wee de aarde en wee de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetend dat hij weinig tijd heeft. En opnieuw horen we in dit hoofdstuk van de 42 maanden, de 1260 dagen, 3,5 jaar, tijd, tijden en een halve tijd. De tijd tot de voleinding, de tijd van de grote verdrukking, waarin de ene wee na de andere over de aarde gaat, en waarin de draak doet wat hij kan om de heiligen uit te roeien. Wat staat de wereld te wachten? Wat heeft de kerk van Christus uit te staan na de hemelvaart? De draak geeft het niet op na zijn vernietigende nederlaag tegen Michaël en zijn engelen. Al zijn macht gebruikt hij nu om de kerk te vernietigen. Christus mag dan nu ten hemel gevaren zijn, Christus mag dan nu de koning zijn en Satan uit de hemel hebben gestoten, maar als het aan de draak ligt, zal er niemand zijn over wie Christus koning zal zijn. Als hij de kerk op aarde vernietigen kan, dan is Christus in de hemel een loze koning. Een koning in wie niemand gelooft, die door niemand wordt gediend. tot vandaag toe, tot de wederkomst toe, is dat de opzet van Satan. En Johannes, die voortdurend in visioenen dus ziet wat er allemaal achter de geschiedenis, achter de wereldgeschiedenis gebeurt. Hij vertelt van de machtige tegenzet van de draak. Heeft Christus een imperium, een heerschappij, een koningschap over heel de wereld? Nou, dan zal de draak daar zijn imperium, zijn wereldrijk tegenover zetten. En u moet eens opletten, of misschien is u dat al lezend al opgevallen, hoe hij dat doet. Hij schept een imperium, hij maakt een wereldmacht die in alles een tegenhanger wordt van het rijk van Christus. Luther heeft eens gezegd: de duivel is de aap van God. Hij aapt God in alles na. Maar het is dan ook helemaal naapen, een nadoen. Maar het is niet echt. Het is niet origineel. En het is leeg. Maar daarom juist zo gruwelijk, monsterlijk. Nou, zo ergens, dan kunnen we dat hier in hoofdstuk 13 zien. De duivel maakt een imperium, een rijk, dat werkelijk in alles lijkt op het rijk van Christus Jezus. Maar het is en het blijft er totaal verschillend van, omdat het in wezen leeg is. Het is ook niet eens een karikatuur van het rijk van Christus. Het is een monsterlijke parodie, een persiflage. Nou, let u maar op de parallellen. Dat stapelt zich op in dit hoofdstuk. Heeft Christus een wereldrijk? De duivel roept daar zijn eigen wereldrijk daartegenover op. Uit de zee, dus uit de chaos, uit de plaats, uit het rijk van de demonen, ziet Johannes hoe de draak een beest oproept. Een macht die de weerspiegeling is, het spiegelbeeld van zijn eigen wezen. Een beest met 7 koppen en 10 hoornen. Dus net als de draak zelf, zoals we dat hoorden in hoofdstuk 12. Met namen van godslastering op zijn koppen. Het beest uit de zee ziet eruit voor een deel als een luipaard, voor een deel als een beer, voor een deel als een leeuw, voor een deel ook onbeschrijfelijk. En we kennen deze volgorde precies uit het boek Daniël. Alleen, daar bij Daniël, daar zijn het 4 aparte dieren die symbool zijn van 4 verschillende wereldrijken. En hier zijn die 4 in 1. Het is 1 monster geworden als een symbool van 1 rijk dat de wereld wil beheersen, omvatten, vasthouden. Kronen heeft het beest op zijn hoornens. Politieke macht, een totalitaire macht, een totalitaire staat die alles voor zich opeist, voor het welk ieder moet knielen, ieder moet gehoorzamen. Een anti-rijk, een wereldmacht tegenover het rijk van Christus. En, volgende parallel, hebben we gehoord van het rijk van Jezus Christus dat het geleid wordt door een lam staande als geslacht? Als, ja, inderdaad een afschuwelijke parodie, een tegen-Christus, een anti-Christus, ook dood en levend geworden. En je mag als achtergrond hierbij waarschijnlijk denken aan aan die vernietigende val ten gevolge van de oorlog met Michael. Kop die werd vermorzeld. Satan die toch nog weer verder gaat. Anderen denken hierbij aan de geest van Nero. Zoeken het meer in de tijd van Johannes zelf. De geest van de vergoddelijkte keizer van het Romeinse imperium. Het is namelijk zo dat na de dood van Nero vele mensen dat helemaal niet konden begrijpen, dat hij echt dood zou zijn. En velen hebben hem terugverwacht, dat hij terug zou keren of dat zijn geest zou terugkeren. En als je keizer Domitianus dan na hem bezig ziet, nou dan lijkt dat inderdaad een opnieuw tot leven gekomen Nero, een macht aan het hoofd van een totalitaire staat, met keizers die zich als God lieten vereren, voor wie ieder moest knielen. Hoe je dat ook ziet, hoe je dat ook vult, het beeld is duidelijk. Deze Nero-geest, dit satanische, het komt alle 42 maanden van de geschiedenis voortdurend weer om. Ook de duivel sticht een imperium met een beest aan het hoofd dat staat als geslacht. En weer een parallel. De wereld aanbidt de draak en aanbidt het beest, zoals christenen God de Vader en Jezus Christus, zijn Zoon, Gods beeld, zijn weerspiegeling aanbidden. Het gaat religieus toe. En waar daar net in hoofdstuk 12 nog klonk, Michael, wie is aan God gelijk? Daar klinkt nu in dit rijk van Satan, wie is aan het beest gelijk? Pure naaperij. Goddeloze, monsterlijke naaperij. En of dat nog niet genoeg is, dan gaat Satan daar nog verder mee. Zoals Christus regeert door woord en geest, zo regelt ook hij het in zijn rijk. Want naast het beeld uit de zee, naast het beest uit de zee, dat de tegenhanger is van Christus, lezen we vanaf vers 11 van een beest uit de aarde, met horens, met twee horens als een lam. Vertaald is hier al met het lam, dat is interpretatie. Maar ook dat, daar zit ook iets in van de parallel, van net als Jezus. Maar dit tweede beest gaat namens en voor het eerste beest wervend de wereld door. Als een geest dus, als een soort geestkracht. En zoals het pinkstervuur van de hemel neerdaalde op de discipelen en hen vervulde met kracht, zo doet, zo lezen we ook dat tweede beest, vuur neerdalen van de hemel over die mens en vervult hen met zijn geest. Dit tweede beest zorgt ervoor dat de mensen voor het eerste beest, voor de wereldmacht van de draak, neerknielen. Hij geeft er een beeld aan, hij geeft er geest aan, hij geeft er een stem aan, woord. Hij is, zo zegt Johannes in enkele hoofdstukken verder ook, hij is de profeet die dit rijk van Satan voor de mensen tot leven brengt. Hij is de verkondiger. Dus in andere woorden, zoals Christus regeert door woord en geest, zo regeert het beest uit de zee door het woord, het anti-evangelie, verkondigd, gewerkt door het beest uit de aarde. Ook het beest uit de zee heeft zijn profeet, zijn priesters, die de dromen dromen, die het volk verleiden, het is een valse profeet, zegt Johannes later. Zo hadden... Johannes wist dat natuurlijk allemaal. Moest zijn tijd niet helemaal vergeten. Zo hadden de keizers van Rome, die zichzelf dus God noemden, die hadden hun beelden in tempels staan. Onder andere in Klein-Azië. En daar waren de priesters die er zin aan gaven. Die cultus, die religie wel vulden. Zij gaven inhoud en stem eraan. Zodat velen voor de keizers knielden. Maar het reikt verder dan het Romeinse imperium. Dat heeft te maken met het beeld van die weeën dat we in de tijd hebben gehad. Zo zijn er heel de wereldgeschiedenis door de keizers. De totalitaire regimes die alle macht opeisen. En ze hebben hun priesters, hun mensen van de leer, hun predikers, hun propagandamakers. Die ervoor moeten zorgen dat de mensen ook werkelijk zullen gehoorzamen voor deze macht zullen bejubelen. Door de propaganda, door de zogenaamde diepe ideologieën. Prachtige leuzen, liturgische gebaren, moeten de mensen overtuigd raken van de waarheid van dit regime, van het recht op de macht, van het recht op alle macht. Die twee beesten vullen elkaar aan, horen bij elkaar. Wat is een regime zonder propaganda? Wat is een regime, zo'n regime, zonder de doodstraf voor de mensen die voor die propaganda niet zwichten? Alleen allen die het beeld van het beest niet aanbidden, ze werden gedood, zegt Johannes. En zo gaat dat, de geschiedenis door in steeds verschrikkelijker omvang. En dan zien we nog een parallel. En zo sticht Satan dan ook zijn gemeente. Ja, ook hij sticht een gemeente. Zoals christenen het merkteken van God en Christus Jezus hebben. Dat wil zeggen in Gods naam leven, denken, geloven. In Gods naam een eenheid vormen. Zo legt ook hij zijn merkteken op aan zijn gemeente. Maar wat heet gemeente? Ook dit is een karikatuur. Het is geen gemeente. Het is geen gemeenschap. Ze zijn simpel beïnvloed, bestookt door de propaganda van het beest. Ze hebben geen individuele persoonlijke band met het beest, zoals christenen een persoonlijke band met Jezus Christus mogen hebben. En deze mensen, zij hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Nee, zij gaan ieder op in het geheel, in de massa. Niemand is verantwoordelijk. De massa die achter het beest aangaat, die is verantwoordelijk en die is niet ter verantwoording te roepen. Ze zijn allen samen als massa, de slaaf van het beest. De propaganda, de ideologie, de reclame, de leuzen, de religieuze idealen. Het wordt alleen maar gebruikt om de mensen tot massa te maken. En om die massa te beïnvloeden. Om die hele massa uniform te laten reageren. Of ze nou een uniform aan hebben of niet. Ze reageren uniform. Dat wil zeggen, ze doen allemaal precies hetzelfde. Ze zijn allemaal precies gelijk. Ze hebben allemaal hetzelfde gedrag. En ze hebben allemaal hetzelfde denkbeeld. En zo heeft Satan ook zijn gemeente. Wat heet gemeente? De massa, uniform, gelijkgezind. Hetzelfde merkteken op hoofd en hand. Hetzelfde denkend en doend. En we hebben in een van de brieven al aan het begin van de openbaring van Johannes gezien hoe de christelijke gemeente werd buitengesloten. Niet mee kon doen, mocht doen kon doen in de gilden, in de vakbonden, niet kon kopen of verkopen, omdat ze dit merkteken niet deelde, omdat ze niet zo dacht en handelde, maar alleen het merkteken van Christus droeg. Zo noemt Johannes dat steeds, hè? Het merkteken van Christus. Moet je ook niet letterlijk verstaan. De doop was toen nog niet een besprenkeling aan het voorhoofd. Het gaat om een stijl, een levensstijl, een geloof, een manier van denken. En zo is het blijvend gegaan, dat die christelijke gemeente er buiten kwam te staan. Zo is het blijvend gegaan, tot in deze eeuw toe, Idi Amin en Adolf Hitler en de totalitaire staat Rusland. En dat is wat Openbaring 13 tekent. Tegenover het Rijk van Christus, een monsterlijke karikatuur, het Rijk van Satan, afschuwelijke persiflage, de draak en het beest uit de zee en het beest uit de aarde, ook een drie-eenheid. Als Vader, Zoon en Geest. Een satanische drie-eenheid. Een anti-macht. En een anti-gemeente. De antichrist. Tot bijna in details. Naaperij van het Rijk en de Kerk van Christus. En toch, juist daardoor, er totaal niet op lijken. Maar een verschrikkelijke macht. Dat weten we. Er zijn doden genoeg gevallen. Door dit soort dingen. Deze macht. Ik zei al. Het is een heel somber beeld. Dit visioen. Deze macht. Die Johannes ziet verrijzen. Wat is er tegen te beginnen? Wat kon de kerk in Hitler-Duitsland beginnen? En deze macht gebruikt ook het geweld. Je wordt gewoon afgevoerd. Ze gebruikt het geweld om haar doel te bereiken. Wat kan de kerk van Christus daartegen beginnen? Waarom richt deze macht zich eigenlijk juist tegen de kerk? Wat is nou onschuldiger dan wij hier met elkaar? We hebben toch geen leger, we hebben geen wapens. Waarom richt deze macht zich iedere keer weer, waar ook ter wereld, juist tegen de Joden, juist tegen de Christen? Als was die kerk, als was dat volk een buitenlandse, een vreemde mogendheid. Maar zo is het. Jood en Christen moeten het verduren, omdat de kerk van Christus is. En omdat dit volk, het Joodse volk, het merkteken Gods draagt. En dat is een merkteken dat de draak op aarde niet wil zien. Zo ontmaskert hij zichzelf ook iedere keer weer. Als je zulke dingen ziet beginnen. Wat moeten wij er tegen beginnen? Is er hoop? Johannes zegt. Zo moet vers 10 denk ik wel worden vertaald. Wie bestemd is voor gevangenschap, die zal in gevangenschap worden gevoerd. Wie bestemd is om aan het zwaard te worden uitgeleverd, die zal door het zwaard gedood worden. Is dat dan het enige? Is dat het enige dat christenen overblijft? Dit over je heen te laten gaan, dat dan allemaal te dulden? Dit te verduren, is dat te verduren? Hier blijft de volharding en het geloof der heiligen, zegt Johannes dan. Ja, maar wie blijft er dan volharden? Wie blijft geloven? Is dit alles wat Johannes te melden heeft? Nee, zeiden we al. Zeiden we in het begin al. Hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 horen er ook bij. En, merkwaardig genoeg misschien, ook vers 18 laatste vers van het hoofdstuk hoort erbij. Want als Johannes dan die geweldige antimacht beschreven heeft, waar je bang van zou worden, dan zegt hij opeens: hier is de wijsheid. Het getal van dit beest, het is het getal van een mens, zegt hij dan. Een mens. Het is slechts het getal van een mens. Een mens, steeds weer in dienst van verschrikkelijke machten. Maar toch, een mens. En wat kan? Dat is tenslotte de troost voor de gemeente bij de verschrikking die je dan allemaal om je heen ziet. Wat kan een nietig mens ons doen? Daar zingen we toch van. Nero, antichristelijke keizer, getalswaarde van zijn naam is 666. Het getal van het beest, het is het getal van een mens. Wat kan hij doen? Wat kunnen al die navolgende Nero's doen? Hoe vaak de draak ook weer blaast, raast, mensen door zijn macht gegrepen worden. De zes, sowieso, in de Bijbelse symboliek, is het getal van de godloze, de rusteloze mens. En tot welke hoogte deze mens ook stijgt, al bouwt hij de toren van Babel tegen God, in Genesis 11 al. Al bouwt hij Babylon tegen God, in de Openbaring van Johannes. Al vermenigvuldigt hij zijn eigen getal, 6, eindeloos. 1 keer 6, plus 10 keer 6, plus 10 maal 10 maal 6, is 666. Maar het is en het blijft 6. 6, 6, 6. Het is het getal van een mens, zegt Johannes. En het wordt nooit, nooit een zeven. De draak en zijn godloze machten en mensen, ze halen het altijd net niet. Want zeven, dat hebben we langzamerhand wel begrepen in de Openbaring van Johannes. Dat is het getal van God. Dat is de volheid. Van zeven leeft de gemeente van Jezus Christus. Gemeente van Christus, we hebben al eerder gezegd, we weten niet wanneer de volgende weeën over onze cultuur gaan en hoe hevig die zullen zijn. Het Romeinse imperium en de totalitaire regimes in de geschiedenis en van vandaag, ook die zijn het laatste nog niet. De Satan streeft naar een wereldrijk, één wereldrijk. Wie weet waartoe hij nog in staat zal blijken. Toch moet het niet te ver van ons afstaan. Toch moeten we niet projecteren op de toekomst of op het verleden. Toch niet denken dat deze macht door Satan alleen maar uitgeoefend wordt op dit moment in andere landen. Wie weet of Satan niet op een andere manier ook nu al in onze samenleving bezig is zijn gemeente te vormen. Er gebeuren ook onder ons beangstigende dingen. Er is een massa in onze tijd. Een massa van uniform reagerende mensen. Ze zetten allemaal tegelijk een knopje aan of uit. Ze zitten allemaal passief te consumeren op allerlei terrein. En ze luisteren naar de propaganda, de reclame van een welvaart, succes, die de schrijnende geestelijke leegheid moet bedekken. Ze stemmen hun gedachten af op de taal van de machine. Ze denken niet meer zelf. Ze moeten daar niet aan denken om nog zelf te denken. Want dat kost te veel inspanning. Er wordt voor hen gedacht. Er worden voor hen programma's gemaakt. Brood en spelen, zoals in het Romeins imperium. Er wordt zelfs voor hen gelachen op de zogenaamde komische momenten in het programma. En hun geest en hun oog wordt leger en holler. En ze zijn niet meer persoonlijk verantwoordelijk. Ze zijn hun eigen denkkracht kwijt. Ze zijn hun identiteit kwijt. Opgegaan in de massa. En geestelijk te leeg om het te kunnen corrigeren. Wie oren heeft om te horen, die horen, zegt Johannes, zegt Christus, laten wij op ons quivive zijn. Val niet ten prooi aan de massa, de gemeente van het beest. Slaap niet in, laat je niet uithollen, ouderen en jongeren. Durf tegen de massa in te gaan, in Gods kracht. Blijf zelf denken, span je in, ja, dat kost inspanning. Dat is erg genoeg als dat gezegd moet worden, dan zijn we al een eind heen. Span je in om mens te zijn en te blijven, menswaardig te leven en geen factor te worden in een systeem of een nietszeggend lid van een massa. Buig niet voor de ontmenselijkende macht, in welke vorm hij ook tot ons komt. Er zijn andere merktekenen dan die van het beest, die ons verder brengen, die ons meer mens doen zijn, die ons leven werkelijk glans geven. De merken en de veldtekenen van Christus Jezus, onze Heer, het Lam dat staat als geslacht, de enige die leven geeft, die zijn leven voor ons gaf en die voor ons biedt. Dat ons geloof niet ophoudt. In hem alleen, met zijn woord en geest, gaan we veilig, zijn we veilig. Wat ook is, wat ook komt, blijft in hem, bij woord en sacrament. En dan zal de macht van Satan altijd tekortschieten. Het blijft een zes. Hoe vaak ook herhaald, maar wij mogen zijn in Christus en de volheid, de zeven, de gemeenschap met God beleven. Dat hopen we ook volgende week te ervaren, volhardend, gelovend in Christus Jezus. Hij is onze Heere. Amen. samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u voor uw woord en sacrament. Woord en geest. Waardoor gij uw gemeente bouwt. Dat wij bij u onszelf worden en onszelf mogen zijn. Rust vinden. Dat dan de rusteloze jacht ophoudt van het zelf bouwen. En nooit verder komen dan een zes. Wij bidden u dat u door de kracht van uw geest en door uw sacrament volgende week ons in het geloof wilt sterken. Ons in Jezus Christus meer en meer laat wassen en toenemen. Zie ons aan voortdurend in hem. Opdat we leven als bevrijde mensen. Opdat we in deze wereld, waarin er steeds de antimacht is, het regime van de draak, het antirijk, wij toch, omdat wij van u zijn, anders zijn, wat er ook van komt. Schenk ons kracht en vrijmoedigheid door uw geest, omdat we de blijdschap van uw evangelie uitdragen. Vergeef ons, Heer, steeds weer al onze gebreken en tekortkomingen. Wilt u zijn met ieder van ons persoonlijk. Gij kent ons. Gij alleen. Gij weet wat we nodig hebben. U weet waar we naar snakken. Opdat we weer leven. Mens zijn. Schepsel voor u. In uw schepping. Schenk dat dan ook aan ieder. In Jezus' naam. Wees een bijzonder met hen die uw evangelie mogen uitdragen. Overal op deze aarde. En wees met onze broeders en zusters. Die worden verdrukt. Die lijden onder de macht van Satan. En help ons om onze eigen ogen open te houden. In deze samenleving waarin wij thuis horen. Die ook een wereld in haar greep heeft. Hoor ons zo, in alles, alleen in Jezus Christus, onze Heer. Krijgt u nog gelegenheid uw gaven te geven? Daarna zingen we tot slot gezang 279, vers 5, 6 en 7. De zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.